En daarna lezen wij uit Gods heilig en onfeilbaar woord Rut 1.
In de dagen als de richters richtten, zo geschiedde het dat er honger in het land was. Daarom toog een man van Bethlehem Juda om als vreemdeling te verkeren in de velden van Moab. Hij en zijn huisvrouw en zijn twee zonen. En de naam nu van deze man was Elimelech en de naam van zijn huisvrouw Naomi. En de naam van zijn twee zonen Machlon en Giljon, Efraters van Bethlehem Juda. En ze kwamen in de velden van Moab en bleven al daar. En Elimelech, de man van Naomi, stierf. Maar zij werd overgelaten met haar twee zonen. Die namen zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En zij bleven al daaromtrent 10 jaar. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Alzo werd deze vrouw overgelaten na haar twee zonen en na haar man. Toen maakte zij zich op met haar schoondochters en keerde weder uit de velden van Moab. Want ze had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Daarom ging zij uit van de plaats waar ze geweest was en haar twee schoondochters met haar. Als ze nu gingen op de weg om weder te keren naar het land van Juda, zo zei Naomi tot haar twee schoondochters, gaat heen, keert weder en eigenlijk tot het huis van haar moeder. De Heere doe bij u weldadigheid, gelijk als gij gedaan hebt bij de doden en bij mij. De Heere geef u dat gij rust vindt en iegelijk in het huis van haar man. En als zij haar kuste, hieven zij haar stem op en weende. En ze zeiden tot haar, wij zullen zekerlijk met u wederkeren tot uw volk. Maar Naomi zei, keert weder mijn dochters, waarom zoudt gij met mij gaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam, dat zij u tot mannen zouden zijn? Keert weder mijn dochters, gaat heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Wanneer ik al zei, ik heb hoop, of ik ook in deze nacht een man had, ja, ook zonen baarde, zoudt gij daarna wachten, totdat ze zouden groot geworden zijn? Zoudt gij daarna opgehouden worden om geen man te hebben? Niet mijn dochters, want het is mij veel bitterder dan u. Maar de hand des Heeren is tegen mij uitgegaan. Toen hieven zij haar stem op en weende wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. Daarom zei ze, zie uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden, keer gij ook weder uw zwagerin na. Maar Rut zei, val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren, want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven en al daar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere en alzo doe hij daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Als ze nu zag dat ze vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield ze op tot haar te spreken. Alzo gingen die beiden totdat ze te Bethlehem kwamen. En het geschiedde als ze te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd en zei, is dit Naomi? Maar ze zei tot hen lieden, noem mij niet Naomi, noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol toog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij getuigt en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft? Alzo kwam Naomi weder en Rut de Moabitische haar schoondochter met haar, die uit de velden van Moab wederkwam. En ze kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u volgelezen schriftgedeelte, Rut 1, vers 22. Rut 1, vers 22, en daar lezen wij, alzo kwam Naomi weder, En Rut de Moabitische, haar schoondochter met haar, die uit de velden van Moab wederkwam, en zij kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. Geliefde gemeente, bent u al in Bethlehem geweest? Dat is toch een gepaste vraag, zo net na de kerstdagen. Nee, ik bedoel uiteraard niet dat wij een vliegreis hebben ondernomen naar Israël, naar de toeristische plaats Bethlehem. En misschien bent u er wel eens geweest. En als je daar dan aankomt en je vraagt, wat is volgens u de geboorteplaats van de Heer Jezus? Ja, dan wijzen ze naar een kerk die gemeenschappelijk gebruikt wordt door de Rooms-Katholieken en de Grieks-Orthodoxen. En als je daar dan binnenkomt en je vraagt dan nogmaals van waar is dan volgens u die plaats? Ja, dan moet je een kelder in. En sluit je daar maar aan. En dan zie je een grote rij van wachtende mensen die dan eindelijk een keertje aan de beurt komen om dan zogenaamd in een grot daar de plek te zien waar dan misschien de Heer Jezus geboren is. En als je daar dan langs loopt, dan zie je een mozaïek met een mooie ster zo op de vloer en een gouden kandelaar erboven en daarboven is dan het altaar. Ja, en dan loop je daar langs en je kunt daar een kaarsje aansteken en dan heb je het gehad. Maar dat is natuurlijk niet naar Bethlehem gaan. Ik bedoel dat geestelijk. En als je dat dan vraagt aan de catechisanten, jongens, hoe doe je dat dan, naar Bethlehem gaan? Dan moeten ze natuurlijk wel even nadenken. Ja, hoe doe je dat eigenlijk? Ja. Nou, door te bidden, dominee. Ja, inderdaad, dat is wel een goed antwoord. Dat je je knieën buigt en dat je zegt, Heere, leid mij dan naar Bethlehem. Want ja, kijk, het gebed is natuurlijk niet een soort transport naar Bethlehem. Daar heb je toch echt wat anders voor nodig. En dat is dat ware geloof. En zo leidt de Heere een volk naar Bethlehem. En ik hoop dat je dat ook persoonlijk nodig zult krijgen. En in onze tekst zien we dat ook. Twee o zo verschillende mensen, Rut en Naomi, geleid naar Bethlehem. Dat schrijven we boven de prediking. Rut en Naomi, geleid naar Bethlehem. Twee gedachten als onwaardigen en ten tweede als begenadigden. Dus Rut en Naomi geleid naar Bethlehem als onwaardigen en als begenadigden. Alzo gingen die beiden totdat zij in Bethlehem kwamen, zo lezen we in vers 19 van Rut 1. En uiteraard, we moeten nuchter zijn. We moeten daar niet van maken, vindende daar het kindeke Jezus in doeken gehuld. Het is natuurlijk niet waar, jongens en meisjes. Dan zouden we de heilshistorie geweld aandoen als we dat zo zouden invullen en onnodig gaan allegoriseren, vergeestelijken. En dat mag niet. Maar daarmee kunnen we zomaar die tekst niet afdoen waar we deze morgen over nadenken uit vers 22... Want het heeft wel degelijk een heilshistorische betekenis. Wij weten immers dat zowel Rut als Naomi dan ook ingeleid worden in die heilshistorische betekenis. En bovendien kunnen we er geestelijke lessen uit halen als onwaardigen. En dat hoop ik dat u dat ook op uzelf toepast, dat u ook zegt, als ik dan naar Bethlehem geleid word, of opnieuw weer geleid word, want dat is niet een gepasseerd station in het geestelijke leven, dat ik dan als een onwaardige ga. De eerste die we dan bekijken, dat is Rut. Ja, Rut. We komen haar tegen in het geslachtsregister van de Heer Jezus. In Matthäus 1, vers 5, 6 en 17 lezen wij. En Salmon gebond Boas bij Rahab. En Boas gewon Obed bij Rut. Rut in het geslachtsregister van de Heer Jezus. En Obed gewon Jesse en Jesse gewon David. Horen jullie dat, jongens en meisjes? David, uit welke geboren is Jezus? Dus Rut, dat is ook een van de stammoeders van de Heer Jezus. Nou, zegt iemand, dominee, wat is daar nou voor bijzonders aan? Nou, dat zal ik je vertellen. Er staat in Deuteronomium 23, vers 3, en de Moabieten zullen in mijn huis niet komen. Dat is wat. Dat moet je eens voorstellen, als de koster hier bij de kerkdeur zou keuren. U wel, jij ook, u niet. De Moabieten zullen in mijn huis niet komen, had de Heere gezegd. De Moabieten stammen af van Lot. En waarom mogen ze dan niet in het huis des Heeren komen? Want Lot was toch ook een kind van God, dominee? Nou, dat wordt ook gemotiveerd in Deuteronomium 23. En dat vond hier de oorzaak in dat de Israëlieten, toen zij door de woestijn naar het land Kanaan gingen en door het land van Moab moesten, dat de Moabieten niet zo vriendelijk waren voor de Israëlieten. De Israëlieten waren echt niet van plan om te strijden tegen de Moabieten, hun land af te pakken. Maar het enige wat zij wel verlangden, dat was brood en water. Maar dat gaven de Moabieten niet. En bovendien probeerde Balak, de koning van de Moabieten, de Israëlieten te vervloeken door Biliam in te huren. Maar wij weten de geschiedenis hoe dat gegaan is. En toen dat niet lukte, toen heeft Biliam gezegd, pst, hey, moet je luisteren, ik heb een goed idee. Je moet een paar mooie meisjes uit Moab bij elkaar in een groep nemen en je organiseert dan een feest. En dan moeten die mooie meisjes de mannen van de Israëlieten verleiden. En dan zul je eens zien wat er gebeurt, want dat neemt de God van Israël niet. Duizenden zijn toen gedood als straf. Maar God heeft dat de Moabieten aangerekend. Er lag dus een vloek op de Moabieten. Ook op Rut, een onwaardige. Nou ja, ik ben Rut niet, o nee. Wat zegt ons doopsformulier van ons en onze kinderen, kinderen des torens, die in het rijk Gods niet kunnen komen? Die staat er buiten, er rust een vloek op ons. Ja, maar dan toch een uitzondering, dominee, Rut. Vanwaar dan die uitzondering? Nou, er is maar één antwoord op mogelijk, en dat is dit. Dat is vrije gunst, die eeuwig God bewoog, geliefde. Rut, ze is een uitverkorene. Vanwege het welbehagen van God. Op Rut is van toepassing wat Paulus later tegen de Efeziërs zegt. In Efeze 2 vers 11 en 12, daar staat het volgende. En probeer dat dan ook maar eens een beetje toe te passen op jezelf. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, dat gij in die tijd was zonder Christus vervreemd van het burgerschap Israëls, vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende zonder God in de wereld. Denk er eens aan terug, Rut. Maar voor Rut mocht echter ook waar worden in Efeze 2 vers 13 staat, maar nu in Christus zijt gij die eertijds verre waard nabij geworden door het bloed van Christus. En uiteraard, we moeten nuchter zijn, gemeente. Rut heeft dat natuurlijk niet zo begrepen zoals Paulus dat daar onder woorden heeft gebracht. Maar daarom is het niet minder waar voor Rut dat ze als een onwaardige, als een buitenstaander getrokken wordt naar Bethlehem. Ze is langzamerhand tot die kennis der waarheid gekomen. Als een onwaardige, als een buitenstaander. Ja, ze had wellicht nooit van Bethlehem gehoord. Maar ze was in het gezin gekomen van Elimelech en Naomi. En daar kreeg ze kennis aan de zoon van Elimelech en Naomi. Ik hou eventjes Orpa vanmorgen erbuiten. We concentreren ons op Rut. En ja, toen ze in dat gezin kwam, toen gebeurde daar het een en ander. Want dat gezin was de slaande hand van God ontvlucht. De honger was een geesel Gods, de kastijdende hand in Bethlehem. En toen had Elimelech tegen Naomi gezegd, nou we vertrekken hier, want we kunnen hier geen brood op de plank krijgen. We gaan naar Moab toe. Daar is brood. En zo zijn ze in Moab terechtgekomen. En zo is Rut ook in aanraking gekomen met de God van Israël als een buitenstaander. En zo hoorden ze voor het eerst ook van Bethlehem, want dat hebben ze natuurlijk verteld, waar ze vandaan kwamen. En wat een wonder is het dat toch het gezin daar de God van Israël niet los liet. Of beter gezegd, God liet hen niet los. Want het was heel gewoon, jongens en meisjes, wanneer je verhuisde van het ene land naar het andere land, dat je dan automatisch ook de God van dat land ging eren en dienen. En de God van het land, van dat land, dat was Kamos. En Kamos, dat was een egoïstische God. Dat was een God die eiste kinderoffers. Een vreselijke God. Je moet niet denken dat die God niet meer bestaat, want in Nederland is er ook een God, die heet dan geen Kamos, maar die heet Welvaart. En die eist ook kinderoffers. Hoeveel duizenden kindertjes worden er niet jaarlijks vermoord in de moederschoot hier in Nederland? Onderschat dat niet. En kijk, en die God die diende Rut, Kamos. Nee, Rut, en die had zich er totaal niet waardig gemaakt. En misschien zit er hier ook wel een meisje of een jongen die zegt, dominee, ik zit hier wel in de kerk, maar mijn hart ligt elders. Ik dien ook mijn afgoden. Daar ben ik aan verslingerd. En ik denk dat voor mij de deur wel dichtgehouden zal worden bij Bethlehem. En toch heb je het nodig om geleid te worden naar Bethlehem, geliefden. Als een onwaardige. En daarom knap je jezelf maar niet op, want er valt niks op te knappen. En laat je ook niet wijsmaken door de duivel die zegt, u bent zo'n goddeloze man, u bent zo'n goddeloze vrouw. Nee, ze sturen u weg bij Bethlehem. Absoluut niet. Als je voor het eerst daar naar Bethlehem gaat en de Heere die leidt je daar naartoe, dan ga je echt als een onwaardige, hoor. Maar Naomi dan, is dat ook een onwaardige, dominee? Alzo kwam Naomi te Bethlehem. Let maar eens op. Want als zij daar aankomt, dan zien de dorpsbewoonsters en bewoners van Bethlehem hoe Naomi eruit ziet. Is dat Naomi? Zo zeggen ze tegen elkaar. En daar zit natuurlijk een bepaalde gedachte achter, een bepaald gevoel. Daar kan verbazing achter schuil gaan dat ze zich wel kunnen herinneren dat 10 jaar geleden Naomi vertrok. Als een blozende vrouw, als een knappe vrouw. De liefelijke. En moet je nou eens kijken. En misschien hebben ze wel tegen elkaar gezegd, het is echt waar. Die psalm kenden ze toen nog niet, maar de zaak wel. Die God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Wat is ze oud geworden in die 10 jaar? Het kan ook echt minachtend daarom bedoeld zijn, geliefden. Van ja, dan moet je de slaande hand van God maar niet proberen te ontvluchten. Dat is trouwens waar ook hoor. Of dat het misschien medelijdend bedoeld is. Is dat Naomi? Ach, waar is Elimelech? Waar zijn haar zonen? Ach, we moeten haar opvangen. Dat kan er ook achter schuil gaan. Maar het was in ieder geval zout in de wonden van Naomi. Dat blijkt heel duidelijk uit de reactie van Naomi, gemeente. Want ze zegt, noem mij niet Naomi. Noem mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Voltoog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen? Daar de Heere tegen mij getuigt en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft. En als je die woorden goed spelt, gemeente, ja, dan lezen wij hier toch een Naomi die opstandig is en verbitterd is geworden onder de slaande hand van God. Voltoog ik heen met mijn mooi gezinnetje. En moet je nou toch eens kijken. De Heere heeft mij helemaal leeggemaakt van alles wat me lief en dierbaar is geweest. En let erop, in het Hebreeuws zijn er woorden die niet mis te verstaan zijn. Als ze zegt, daar de Heere tegen mij getuigt. En dat roept een beeld op van een rechter. Die iemand ter verantwoording heeft geroepen. En daarom voelt ze wel in haar geweten. Dat dit om haar zonden is wat er allemaal gebeurd is in die achterliggende jaren. De Almachtige heeft mij kwaad aangedaan. Ja, gemeente, als een onwaardige. Maar goed, wel als een kind des Heren. Want zij gebruikt die verbondsnaam, die getrouwe Heren met hoofdletters, gemeente. Maar het botst in haar. In alles blijkt zij een tweemens te zijn, onder de moeite, onder het verdriet. En misschien zit er hier ook wel een die zegt, o dominee, dat is zo herkenbaar voor mij. Als ik let op wat er met me gebeurd is, ik ben mijn lieve vrouw kwijt of mijn lieve man. Mijn kind ligt in het graf, ik heb zoveel moeite in mijn gezin, in mijn huwelijksleven, in mijn jonge leven of dat ik oud geworden ben. Ach, we zitten hier allemaal wel met iets wat van binnen soms zoveel moeite en strijd geeft. Dat je zegt, is dat nou de leiding van God in mijn leven? En dat ik toch naar de kerk ga. Toch weer naar Bethlehem ga als een onwaardige. En als we dan vragen aan Naomi, hoe ben je dan gesteld? Dan zegt ze heel duidelijk tegen de inwoners van Bethlehem, noem mij maar geen Naomi, maar noem mij maar Mara. En dat woord, daar komen we tegen in Exodus 15, vers 23, gemeente, waar het volk bij dat watertje komt. Eindelijk hebben ze water, ze hebben al zo'n dorst. En dan komen ze daar en dan is het bitter. En dan wordt 4 keer dat woordje Mara gebruikt in de grondtekst. Mara, 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 Mara. En dan gaat iets achter schuil van wreveligheid, ontevredenheid en opstand. Nee, we moeten echt niet denken dat hier Naomi nou in zo'n liefelijke gestalte aankomt in Bethlehem. Ja, jaren geleden in Bethlehem gewoond. En het goed gaat in Bethlehem. En daar gezien de goede wetten van God in Bethlehem. En gemeenschap gehad met zijn volk. Maar nu, ach. Maar gemeente, is het geen wonder dat ze toch terugkeert naar Bethlehem. Als een onwaardige. Want als het echt in het vlees was gevallen, in pure vijandschap, dan had ze gezegd, met die God wil ik niet meer te maken hebben. Echt niet. Eerst mijn man en dan mijn 2 zonen. Denk je dat ik nog terug ga naar Bethlehem? Nooit. Maar toch, toch weer terug naar Bethlehem. Is hier ook misschien een kind van God die zegt, ach dominee, ik heb vroeger echt wel eens kerst mogen beleven. Maar dat is al jaren geleden. Jaren geleden, hoe komt dat? Dat is niet gezond hoor. Echt niet, de oefeningen des geloofs moeten vers zijn. En zeker als het gaat om dat wonder van de vleeswording van de Heer Jezus Christus. Als dat niet weer eens nieuw wordt, dan mag u zich wel eens afvragen wat daar de oorzaak van is. En misschien dat u dan ook tot uw ontdekking moet zeggen van, is het dat niet geweest bij mij? Of nog, dat er een struik van verbittering in mijn hart gegroeid is, waardoor eigenlijk alles maar een beetje zo langs me heen gaat, wat ik hoor preken en wat de ouderling tegen me zegt. Nee, ik heb het hier niet over een verharde zondaar die teleurgesteld is in het leven, maar over een verbitterd kind van God die teleurgesteld is, die bedroefd is en helemaal daar bijna in verdronken is. Maar die toch eventjes aangeraakt werd door die psalm die we gezongen hebben. Psalm 63, ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd. Met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Weet je het nog? Van vroeger. Onze tweede gedachte. Als begenadigden. Ja, gemeente, als begenadigden. Want ze komen als onwaardigen, Rut en Naomi, aan in Bethlehem. En allereerst natuurlijk Moabitische, als een Moabitische, die Rut. En daarna Naomi, als een verbitterd en opstandig kind van God. Maar ook als een begenadigde. En dat woord, dat wil ik eerst uitleggen, gemeente, wat dat is, een begenadigde. Dat is een Bijbels woord. Wij weten dat Maria ook zo genoemd werd bij de geboorteaankondiging van de Heer Jezus. Vrees niet, gij begenadigde. Probeer dat woord even vast te houden. En dan zeggen onze kanttekeningen, dat is die bij de Heere genade gevonden hebt. Wij treffen dat woord begenadigde ook aan in Efeze 1 vers 6. Daar staat het volgende. Tot prijs der heerlijkheid zijner genade door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Kijk gemeente, er is genade. Echt hoor. Overvloedige genade. Maar daarmee ben je nog geen begenadigde. Ik hoop dat je dat onderscheid hoort in de prediking. Maar dat je dat onderscheid ook ziet in je persoonlijk leven. Wat is dat dan een begenadigde? De kanttekeningen zeggen bij Efeze 1 vers 6. Dat is iemand die aangenaam is voor God. En dat ben hem, dat zijn we niet. Nee. God die walgt van de zonde, gemeente. En daarom ben ik niet aangenaam voor God. Daarom staat er ook in die tekst. In de geliefde. Dat is in Christus. Dan zijn we aangenaam wanneer wij met hem verenigd zijn. Dan zijn we schoon in Gods ogen. En dat gold ook van Rut en Naomi. Om maar bij Rut te beginnen, gemeente. Zij was ook een begenadigde. Niet alleen een onwaardige. Want ze was in aanraking gekomen met de God van Israël. Doordat ze in het gezin terecht is gekomen. Ja, misschien zit hier ook wel een jongen. Die zegt, ja, ik heb ook een onkerkelijk meisje, dominee. Misschien zit ze ook wel nu op dit moment bij je in de kerk. Met alle voorzichtigheid wil ik dat natuurlijk zeggen en niet alles over één kam scheren. Maar ja, je ouders zullen toch ook in het begin wel gezegd hebben, jongen, is dat wel verstandig wat je doet? Maar ja, goed, als het dan toch doorgaat en je ziet dat die smoor verliefd is op dat meisje. En het meisje is een beetje gewillig en ja, ze is nog wel erg onkundig, niet gedoopt. Maar ja, ze is wel bereid om naar de kerk mee te gaan en nou ja, en ze is geïnteresseerd en ze luistert naar de Bijbel die voorgelezen wordt. Ze probeert ook mee te doen met bidden en langzamerhand zie je een ontwikkeling ontstaan. Wat moet je daar toch voorzichtig mee omgaan? Jongelui, je kunt beter van tevoren wel bedenken dat je beter zo'n stap niet kunt doen. Maar als het dan zover is, ja, dan moet je toch proberen als ouders zo'n iemand op te vangen en ook als kerk een plaats te geven om zo'n iemand te onderwijzen. En dan kun je misschien ook wel het woordje genade gebruiken en zeggen, dat is nou genade dat de Heere je geleid heeft naar een christelijk gezin en dat de Heere je geleid heeft onder het woord. Maar daarmee ben je nog geen begenadigde. Dat moet je goed onderscheiden, jonge mensen. Want kijk, Naomi heeft natuurlijk ook aan Rut verteld wie de God van Israël is en dat hij grote wonderen gedaan heeft. En dat dat volk een gelukkig volk is, omdat dat afgezonderd is van de heidenen. En dat dat volk de drager is van de belofte. En dat er een verlosser zou komen. Prachtige geschiedenissen kun je vertellen vanuit de Bijbel, nietwaar? En als je dat dan voor het eerst hoort, dan kun je dat allemaal niet onthouden, dat begrijp ik best. Maar je kunt er van onder de indruk komen. En zeker wanneer iemand vanuit de eigen bevinding dan vertelt wie God voor zijn eigen hart en leven is geweest. En zo kun je ook onder de kerstgeschiedenis zitten, dat je denkt, joh, wat is dat toch prachtig, wat was dat toch een mooie preek, ik ben er echt van onder de indruk. Maar daarmee ben je nog geen begenadigde. Ja, dominee, wat bedoelt u eigenlijk? Dat je wederom geboren moet worden. En dat je dat waarachtige geloof deelachtig gemaakt moet worden. Om daar echt ook deel aan te hebben. Waaraan? Aan het werk van de Heilige Geest. Sommige mensen hebben een hekel aan het woord bevinding. Maar dat is niet terecht tot jonge mensen. Bevinding, dat is niet een bosje allerlei menselijke ervaringen. Nee. De rechte bevinding, dat is het werk van de Heilige Geest hier in het hart van een geestelijk dode zondaar. En dat is bij Rut gebeurd. Haar ogen zijn geopend. Voor wie zij is in zichzelf. Dat ze nergens geen recht of aanspraak op kan maken. Ze heeft niet gezegd tegen Naomi, nou ben ik ook al een beetje gelovig. Nee, maar geloof me nou maar dat zij ook gevoeld heeft dat zij onbekeerd is. Daar begint het mee hoor, dat je dat voelt. Wat zij bezit, dat bezit ik niet. Dat ken ik niet. Die levende, werkelijke omgang met een persoonlijk God, dat is voor mij een vreemde zaak. Maar dat je toch een trekking voelt om dat nou te leren kennen. Wat luistert het dan nou, gemeente? Maar dat het bij Rut een waar werk is geworden, dat vernemen we heel duidelijk in dat gesprekje bij de grens van Moab en Israël. Als Naomi dan voortdurend zegt, ga toch terug, Rut. Ik beperk me tot Rut, hè. Ga toch je schoonzus achterna die inmiddels al teruggaat naar haar volk. En haar goden. Ach. Zie je nou wel? Als het geen hartezaak is, dan haak je weer af. En Rut dan. Nou ja, moet die schoonmoeder dan zo doen met die twee schoondochters? Dat zou ik nou niet zo gauw doen hoor, als mijn jongen met een meisje in huis zou komen. En ik zou dan voortdurend zeggen van, zou je niet ermee ophouden, allebei weduwe geworden? Zou je gewoon niet in je land blijven? Bij je familie blijven. Ik zou dan stimuleren van ga maar met mij mee naar Bethlehem. Naar het volk van God. Maar dat doet Naomi niet. Wat is dat bij Naomi? Ik weet wel, ik heb er vroeger ook een keer over gepreekt. En toen zei ik van daarmee probeerde Naomi te peilen bij wie het echt is. Om Rut en Orpa te beproeven. Nou, dat kan. Dat is geen verkeerde uitleg, hoor. Het was ook een hele beproeving. Maar gelet op het hele gebeuren en mijn eerste gedachte, gemeente, kunnen wij er ook gerust van uitgaan dat Naomi verbitterd is. Er ging niet zoveel reuk en smaak meer vanuit van Naomi. Want Naomi zegt, ik heb niks te bieden en stel je voor dat ik nog een trouwdag doe en ik krijg dan nog een jongen. Zou je daar dan op wachten? Dat is toch dwaas? Dat doe je toch niet? Orpa, Rut. Maar wat doet Rut, gemeente? Ze zegt op een gegeven moment, val mij niet tegen. Val mij niet langer tegen. Hou op. Om zo te spreken tot mij. En die woorden geven duidelijk aan dat zij als het ware haar schoonmoeder geestelijk enig geweld aandoet om haar de mond te snoeren en te zeggen stop, want. En dan komt de keuze openbaar, geliefden. Dan zegt ze heel duidelijk, ik zoek het even op, er staat want. Waar gij zult heen gaan, daar zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, daar zal ik vernachten. Maar dan zet ze geen punt. Maar dan zegt ze, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En dan heeft het al over sterven en over begraven worden. Dat is nou dat ware geloof dat haar geschonken is. Waardoor ze volhardt in haar keuze. Haar hart lag al in Bethlehem. Ze was nog nooit in Bethlehem geweest. Maar ze had er een betrekking op. Om met Naomi mee te gaan. Een begenadigde. Jonge mensen. Zul je dat onthouden? Dat je niet alleen zegt, wat is dat mooi om te luisteren naar het woord van God. Wat is dat toch een mooie dienst, dat is het ook. Een goede dienst, die dienst van de Heere. Wat is het toch een bevoorrecht volk. En dat je alleen maar vanuit je gemoed dan zegt, ik ga ook mee, net als Orpa. Maar dat er meer moet zijn. En dat is de genade des geloofs. Dat niet uit te blussen is. En Naomi dan, was dat ook een begenadigde? Jazeker, dat was een godvrezende vrouw. Dat blijkt heel duidelijk uit heel het boekje Rut. Ze stamde af van Juda. En dat blijkt ook heel duidelijk uit dat boekje Rut, hoe zij weer die oude goede wetten van God, die verbondsregels, weer oppakt. En dan zie je al enig herstel van het geestelijke leven. Dat zij gebruik maakt van de goede wetten die er waren voor de weduwen. Zodat zij Rut ook stuurde naar de akker van Boas om daar te rapen. Je wordt dan niet weggestuurd, echt niet. Ja, maar ik kan toch zomaar niet bij een ander gaan rapen, zegt Rut. Ja, maar dat hoort bij onze wetten. Dat is een regel van onze goede God. Die zorgt voor de weduwen en die zorgt voor de wezen. En denk ook aan het losserschap. Naomi, die wist het. Ik kan weer hersteld worden in mijn positie in Israël wanneer iemand echt zijn plicht verstaat om ons te lossen. En dat gebeurt dan ook. Dat weten we uit de geschiedenis. En we vinden daar een prachtig getuigenis van in Rut 4 vers 14 tot en met 16. Dat lees ik u voor. Op een gegeven moment is Rut immers getrouwd met Boas. En dan krijgen ze een kind en wat lezen we dan? En toen zeiden de vrouwen tot Naomi, gelooft zij de Heere die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven. En zijn naam wordt vermaard in Israël. Naomi, je hebt een losser gekregen. Zodat de lijn van uw geslacht toch weer doorgaat in Israël. Dat heeft alles te maken met de komst van de Messias. Die zal u zijn tot een verkwikker der ziel. Dat woordje verkwikken, dat kennen we. Tot het herstel van je geestelijk leven, Naomi. Om uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard. De welke u beter is dan 7 zonen. En Naomi nam dat kind en zette het op haar schoot. En werd zijn voedster. En wat is dat rijk, gemeente, wanneer het geestelijke leven uit een dal opkomt. En dat de Heilige Geest mij weer eens bij vernieuwing zo naar Bethlehem leidt. Dat ik mag zien dat ik ontrouw ben geweest. Maar hij is getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen, gemeente. En dan moeten we aandacht geven aan het moment waarop zij dan in Bethlehem kwamen. Want daar lezen wij in onze tekst. En zij kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. Ze waren volop aan het werk in Israël. Toen Naomi en Rut binnenkwamen. Het is de eerste maand van het jaar. Nee, het is geen januari, jongens en meisjes, maar naar onze tijdsrekening april. Maar dan begint de eerste maand van het landbouwkalenderjaar van Israël. De maand Abib. Dat betekent aren. Het is ook tegelijkertijd de maand waarin het volk gedenkt hoe ze door een krachtige arm uit Egypteland zijn verlost. Eén van de hoogtijdagen. Het is dus feest in Israël als Rut en Naomi aankomen. Ze kenden die psalm nog niet, maar de zaak wel. Wat we samen gezongen hebben met psalm 118 vers 12. Och, dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. Er was weer volop brood in Bethlehem. En dat zag Naomi. En wat zag ze daarin? Daar zag ze het woord van God in, gemeente. Dat moet je goed onthouden. Want het is het woord dat mij naar Bethlehem leidt. Dominee bewijst dat eens. Nou, dat staat in Rut 1 vers 6. Wat staat daar? Daar staat, en zij had gehoord in het land van Moab dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Ze had het gehoord in Moab, in dat donkere Moab. Daar waar ze de slaande hand van God had ontvlucht. God had er niet verlaten. God had gesproken. Om het maar eens eventjes met deze woorden te gebruiken, gemeente. Het kerstevangelie was doorgedrongen in dat donkere Moab. En daarom heeft het zin om gewoon een foldertje in de brievenbus te werpen, jonge mensen. In het donkere Sliedrecht. We moeten dat evangelie niet voor onszelf houden. Maar geef het maar door aan je collega die nergens aan doet. Je weet maar nooit. Kijk maar naar Rut. Kijk maar naar Naomi. God heeft zijn volk bezocht. Gevende hun brood. We moeten terug, zegt Naomi. Naar Bethlehem. Daar ben ik nog nooit geweest, zegt Rut. Maar daar. Daar heeft God zijn volk bezocht. In Bethlehem. Kennen we daar iets van, gemeente? De kracht van het woord van God. Zoals bij de herders dat ook gebeurde. Die niet bleven zitten nadat zij die prachtige boodschap hadden gehoord. Maar zeiden, laat ons dan heen gaan. En ze kwamen met haast. Hoor je de kerstklokken luiden diep in het Oude Testament, gemeente? Kijk, zij zien natuurlijk niet wat wij weten als nieuwtestamentische gelovigen. Maar wat Rut wel gezien heeft en Naomi ook, dat is dit. God is een waarmaker van zijn woord. Als een buitenstaander. Maar ook als een kind des Heren die lange tijd ingezonken en mat is geweest. En nu een vraag, gemeente. Is dat nou ook uw begeerte? Om zo geleid te mogen worden naar Bethlehem. Naar het broodhuis. En dat je opmerkzaam gemaakt mag worden dat de Heer trouw is aan zijn eigen woord. Voor het eerst geleid uit het diensthuis der zonde, maar ook bij vernieuwing. Dat ik dat nooit vergeet, hoe de Heer in mijn leven gekomen is en dat hij me geleid heeft naar Bethlehem en daar onderhouden heeft. Ja, gemeente, wat is dat noodzakelijk dat wij dat kennen, wat de smaak van Bethlehem. Zoals de Heer Jezus dat zelf heeft geopenbaard in Johannes 6. Als hij zegt, ik ben het brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. Er staat een woord in het Grieks dat betekent eigenlijk dat brood des hemels als het ware aan je voeten is neergelegd. Dat als je er geen acht op zou geven, dat je erover struikelen kunt. En wat is dat toch verschrikkelijk wanneer wij op zo'n grote zaligheid geen acht slaan. En dat we dat afdoen met wat mystieke praat. Naar Bethlehem gaan, ik hou daar eigenlijk helemaal niet zo van. Dat dat persoonlijk gekend moet worden in de weg van waarachtige bekering en geloof. Maar dat je dan ondertussen dat brood des levens wel laat liggen. En wat is dat toch een kostelijk brood, gemeente. Dat brood, dat is gebakken. Gebakken in de oven van de toorn van God. Naar zijn menselijke natuur moest hij die oven in. Om zo dat brood des levens te worden voor een arm en een verloren zondaar. De Heer Jezus heeft duidelijk gezegd, die van dit brood eet, die zal leven. Daarom heet het brood des levens. Het is levend verwekkend brood. Het is levensonderhoudend brood. Is er ook daadwerkelijk honger? Je kunt dat meten bij jezelf, gemeente, of er honger is. Want als je direct uit de kerk gaat praten over de preek van nou dit had wel beter gekund en dat had er nog wel ingekund. Dan is dat een teken dat je geen honger hebt. En dat geldt ook voor Gods volk hoor. Want een verzadigde ziel is alle honing bitter. Echt. Maar als je daadwerkelijk honger hebt, dan is de Heilige Geest aan het werk. En dan kom je op vanuit je gemis. Dan zeg je, dat ken ik niet, ik weet dat niet, dat is voor mij vreemd. De gang naar Bethlehem, om daar als een arm verloren zondaar te komen. Er is een trekking, er is een betrekking. Er is een keuze gekomen. Er is een breuk gekomen met de wereld. Ik mag echt geloven dat de Heer hem een liefde in mijn hart heeft gegeven. Maar wat is dat nou eigenlijk om echt te leven uit Christus? Ach, geliefden. Dan zie je dat de Heer een weg gaat. Dat is een weg van omkomen. Dat is een weg dat je gaat zien dat het noodzakelijk is geweest. Dat hij nou in die beestenstal neergelegd moest worden. Dat hij diep moest lijden en sterven om aan het recht van God te voldoen. Dan gaat de Heilige Geest uitwerken hier in ons hart, gemeente. Om zo ook de waardij van dat brood des levens te gaan zien en te smaken, te proeven, nodig te hebben, daaruit te leven. En zij kwamen te Bethlehem in de tijd van de gerstenoogst. Dat de Heere weer brood gegeven heeft aan zijn volk en ook weer opnieuw, gemeente. Want het echte geestelijke leven, dat is niet leven uit je bevinding en dat je op huisbezoek altijd weer hetzelfde vertelt. Echt waar niet, want dat hebben de ouderlingen een jaar geleden ook al gehoord. Je hoort altijd hetzelfde bij die vrouw. Nee, gemeente. Het echte geestelijke leven, dat is dat je ook bidt, geestelijk bidt, geef mij heden mijn dagelijks brood. En vergeef mij al mijn schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is dat je dagelijks begenadigd wordt, met hemels brood verzadigd, gemeente. En daarom staat het erbij. Als we letten op wat de achterliggende dagen weer bepreekt is, wat is de vrucht daarvan geweest? En zijn we dan weer net als Naomi, onthaald kind van God in ons midden. En dat je zegt, oh wat is dat toch lange tijd weggebleven en dat door eigen schuld. Maar het is weer teruggekomen. God heeft zijn volk bezocht, gevende mij brood. Amen.